Goedemiddag allemaal. Bedankt voor de bloemen, dat zei de paus vroeger. Hè? Het was wel bijzonder om vanochtend dan zo uitgezegend te worden. Je moet bedenken, ik kerk al in de VBG, die in het geheel niet leek op wat we nu om ons heen zien, vanaf het voorjaar van 1993. En dan ben ik uiteindelijk, daar zal ik zo meteen wat meer van vertellen, ben ik lid geworden, 31 oktober 1994. Er was ooit iemand die zei dat ik op het moment van afscheid nemen hoorde tot de 10 langsdienende leden. Nou, ik weet niet of dat bijzonder is, voor mij is het bijzonder. Ik vind het fantastisch om te zien wat de Heer heeft gedaan door al die jaren heen. En het is ook fantastisch om zo eens in het jaar langs te komen, om te delen vanuit het hart, uit het woord en uit de bediening voor de vervolgde kerk. Dat is echt een enorm voorrecht, dat is overal een voorrecht waar je spreken mag. Maar het is al wel eens te meer hier thuis, zo gezegd. Ik ben ooit begonnen, ik zag Jan Boonstra vanochtend, ik ben ooit begonnen, Jan, kun je het nog herinneren, in 1998, na mijn eerste reis naar China, op zolder bij Jan en Betty, hebben we toen een soort presentatie gedaan en dat is het allereerste kiemetje geweest van wat later een hele bediening mocht worden. Nou hebben wij als vrienden de gewoonte om elk jaar op oud en nieuw Psalm 90 te lezen, oudjaarsavond. Ik denk dat heel wat mensen die hier die traditie hebben, het wordt ook wel de oudjaarspsalm genoemd. Ik vier elk jaar oud en nieuw met Henk en Rut Stoorvogel en dan dus wij, hun gezin en ik, wij zijn altijd bij elkaar en verder hebben we wat we noemen wisselende contacten. En elk jaar een beetje anders, maar altijd Psalm 90. We schieten ook wel eens over middernacht heen, dan horen we het vuurwerk al de lucht in gaan. En dan zijn wij nog aan het bidden. Er staat in Psalm 90 zo'n kenmerkende zin: leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. De tekst ken je wel, hè? Leer ons zo onze dagen tellen, dat we onderweg, zo door het leven, wijs worden, wijsheid ontvangen. En vandaag is wel een beetje een dag van terugblikken. Het is een bijzonder jaar voor mij. Ik neem afscheid hier van de gemeente na ruim 25 jaar lid te zijn geweest. Ik ben dit jaar ook 50 geworden. Je zou het me niet geven, maar ik ben het wel. En dat is ook een mijlpaal. Ik ga een groot feest geven later in het voorjaar. En de werktitel moet ook een thema komen voor het feest. De werktitel is dankbaar en halverwege. Dus we gaan zien hoe dat verder uitpakt. Maar het is wel een beetje een dag ook van terugkijken, van reflecteren op waar je bent in het leven. En dat wil ik ook met jullie doen. Ik wil mijn hart een beetje openleggen. En de preek zal in die zin iets persoonlijker zijn dan die normaal zou zijn. Maar ik geloof dat het moment geëigend is. Ik wil nadenken over het krijgen van een wijs hart zo door het leven heen. En speciaal als het gaat om hoop. De christelijke hoop. Je moet bedenken, zoals heel velen van ons hier, kom ik van een christelijke achtergrond, een kerkelijke achtergrond. En ik heb ook altijd, zonder tegenzin ben ik naar de kerk gegaan, ook als kind. Maar echt persoonlijk geloven, deed ik niet. Ik kan me zelfs herinneren dat ik als klein jongetje, misschien 8 jaar, ik weet niet precies welke leeftijd, wel eens dacht van, nou ooit op een dag gaan ze, net als het ooit uit is gekomen, dat Sinterklaas niet bestaat, dan gaan ze dat ook een keer iemand opstaan en zeggen dat God niet bestaat. En ondertussen bleef ik vrolijk naar de kerk gaan. Ik vond het ook wel gezellig, ik vond de muziek wel mooi. Maar ik geloofde het niet. En toen later in mijn leven, zeker in mijn studententijd, liet ik dat eigenlijk ook los. Het geloof als zodanig. Omdat ik niet, intellectueel kon ik dat niet vatten. Nou had ik op de universiteit een ACLO-kaart heette dat, een sportkaart. En elke dinsdagavond ging ik squashen. En als je dan steeds op hetzelfde moment je daar meldt, dan krijg je op een gegeven moment dat is dezelfde studenten met je mee gaan sporten. En zo ontmoette ik David Douma. De oude leden van de gemeente zullen hem nog kennen. En wij gingen samen sporten. Hij versloeg me elke week trouwens. Dat is nog wel even een dingetje. Maar er was iets in hem wat mij enorm intrigeerde. Hij had iets wat ik niet had. Hij geloofde op een manier die ik niet kende. En het trok me heel erg aan en het stootte me heel erg af. Ik vond het ook eigenlijk wel flink irritant dat iemand 4 jaar jonger, dat is op die leeftijd, ik was toen 22, is dat een stuk belangrijker dan nu. 4 jaar jonger al wist hoe het zat met leven en dood en eeuwigheid en zo meer. Maar we raakten zo wel in gesprek en uiteindelijk belandde ik zo op een kring van studentenbeweging Ichters, hier in de stad. En ik hield dat zo 3/4 jaar vol op die kring en mijn positie was, ik geloofde het weliswaar niet, maar mocht het nou toch waar blijken te zijn, dan zat ik goed, want dan was ik toch christen. Dat was een beetje mijn redenering. En zo in de loop van het jaar, ik denk zo'n beetje 3/4 in het jaar, ging de avond over Hebreeën 11 vers 1. En Hebreeën 11 vers 1 is die tekst die we allemaal kennen en niet kunnen onthouden. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Een vaste grond van de dingen die men hoopt, dat is wat het geloof is. En de kringleider die ging zo de kring rond en die zei, Piet en Els en dan ook Gert-Jan, hoe zit dat dan met jou? Is dat zo voor jou? Is het geloof een vaste grond voor jou onder dat wat je hoopt? En toen heb ik voor het eerst hardop uitgesproken dat ik het wel hoopte, maar niet geloofde. En de kringleider vroeg nog een beetje door en toen riep David, die daarbij zat, die riep door de kamer, maar Gert-Jan, het gaat hier over leven en dood. En op de een of andere manier gebruikte God dat om mij als het ware los te bikken. Los te maken van die valse rust die ik voor mezelf geregeld had. En mijn zoektocht begon. Ik had geen keuze meer. Ik kon niet meer zomaar net een beetje doen alsof ik er wel bij hoorde, terwijl ik er niet bij hoorde. En een lange, lange zoektocht volgde. En ik weet nog hoe onzeker die tijd was. Hoe onrustig en hoe eenzaam. Ik had het gevoel dat ik vertrokken was van de kust in een bootje. Dat ik de zee op moest, in een veel te klein bootje ook nog eens. Zonder dat ik maar enig idee had waar de volgende kust liggen zou en of die wel bestond. Ik wist het niet, maar ik was van de kant gedreven en daar bevond ik mij. Wat zou hiervan komen? Ik voelde mij verloren. En een lange zoektocht begon. Bij mij moet dat dan intellectueel, dus ik las alles wat los en vast zat. Ik ging gesprekken met allerlei mensen aan en zo in de loop van de tijd groeide het verlangen dat het waar zou zijn. Maar ik kwam niet op dat punt uit nog. En ook in die zoektocht, en dat is achteraf ook bijzonder hoe God dat leidt, stuitte ik op de vervolgde kerk. In die zoektocht. Toen al, in die fase, las ik al boeken over de vervolgde kerk. Ik herinner me het boek Vanya, over de Moldavische soldaat in het Sovjetleger, die vanwege zijn geloof, hij was baptist, die vanwege zijn geloof en het feit dat hij vasthield aan zijn geloof, vreselijk gemarteld werd. God deed ook wonderen, waar ik versteld van stond. Ze hebben hem een keer een nacht buiten gezet, ongekleed, terwijl het 20 graden vroor. En hij overleefde dat. En uiteindelijk is hij omgekomen, het boek Vanya. En ik zat na te denken, wat was de grondslag onder zijn hopen? Waar bouwde hij zijn leven op? Waarom was hij bereid om zijn leven te geven daarvoor? En ik hoorde toen ook voor het eerst over de kampen, de concentratiekampen in Noord-Korea, waar duizenden, tienduizenden inmiddels christenen gevangen zitten. En ik las een verhaal over een christenen die op een rij waren gezet en die één voor één de vraag moesten beantwoorden of ze bereid waren hun geloof af te zweren. En als ze dat weigerden, dan werden ze doodgeschoten. Nou, de eerste christen in zo'n rij is voor mij een geloofsheld. Die kunnen we zo toevoegen aan Hebreeën 11. Een geloofsheld. Maar wat dacht je van de tiende in de rij? Of de 15e of de 20e? Die al die andere broeders en zusters doodgeschoten heeft zien worden. En dan nog niet bereid is zijn band met Jezus op te geven. En het leven laat. Ik kon niet om dat getuigenis heen. En in mijn zoeken naar, is dat nou waar? Kan het nou echt waar zijn? Kan God nou echt bestaan? Kon ik niet om het getuigenis van de vervolgde kerk heen. Ik las ook over de discipelen van Jezus, die met hem optrokken, die hem van nabij gekend hadden en die na Jezus kruisdood en opstanding allemaal het evangelie gingen uitdragen en op Johannes na, voor zover wij weten, allemaal als martelaar ook gestorven zijn. Allemaal zijn ze bereid geweest de uiterste prijs te betalen, zo vast was blijkbaar de grond onder hun voeten, zo zeker was schijnbaar de grondslag onder hun hopen. En mijn verlangen bleef maar groeien dat het waar zou zijn. En ik heb het wel zo uitgedrukt. Het was net of ik een hele grote stapel bewijzen aan het verzamelen was. In de hoop ook dat het waar was, want dat was mijn verlangen. Maar ik kwam niet verder dan, laten we zeggen, 80%. Of misschien 90%. Maar er was altijd dat intellectuele gat dat het de mogelijkheid dat het niet waar zou zijn. En als iets 80% zekerheid heeft dat het waar is, dan is het geen grondslag. Dan kun je er niet op staan. Dan is het geen vaste grond onder je voeten. En toen kwam uiteindelijk dan het moment, en het was een zaterdagochtend, dat kan ik me heel goed herinneren, dat ik wakker werd. Wat ik nog daarvoor moet zeggen trouwens, wat ik ook nog gedaan heb. Ik had op televisie gezien hoe priesters werden gewijd in de katholieke kerk. Die liggen dan voorover op de grond, misschien heb je dat wel eens gezien. En dan gaat de bisschop op de aartsbisschop, die zegent ze in. Dat heb ik ook nog gedaan, in mijn studentenkamertje. Heb ik zo op de grond gelegen om maar te communiceren. Nou God, als u er bent, ik probeer maar aan u over te geven. Maar ik weet niet hoe het moet, ik weet niet hoe ik u bereiken kan. Want er is altijd die kans dat het niet waar is. En hoe kan ik dan bouwen op mijn geloof? En toen kwam dan die zaterdagochtend, die ik al noemde. En ik werd wakker. En ik wist het zeker. Ik opende de Bijbel en ik wist het. Ik geloofde het. Ik wist diep in mijn hart, dit is de waarheid. En het was Jezus zelf die zich openbaarde aan mij. En daarmee werd ook waar, dat had ik toen allemaal niet door, maar dat weet ik dan inmiddels. Daarmee werd ook waar wat de Bijbel zegt, dat geloof uiteindelijk genade is. Het is een genadegave. God geeft jou het geloof in antwoord op jouw zoeken, terwijl hij dat zoeken ook nog eens zelf bewerkt. In ons hart van ieder mens ligt het verlangen om God te ontmoeten. Zo zijn wij gemaakt. Hij is onze maker, we horen bij hem. En zonder hem zal er altijd iets van een zoektocht blijven. Jezus zelf, die onze hoop is, legde de grondslag onder wat ik hoopte. In Romeinen 5 staat, door hem hebben wij de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Roemen in de hoop. In 1 Petrus 1, eerste Petrusbrief, daar staat, geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden in een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Opnieuw geboren in een levende hoop. Realiteit, grondslag, vaste grond onder mijn voeten. Nou, doe maar de volgende alsjeblieft. En Vader bevestigt het steeds weer. Onderweg. Dus eerst geeft hij het geloof, hij legt die vaste grond onder je neer, zodat je daarop daadwerkelijk kunt gaan. En vervolgens onderweg is er steeds maar weer die bevestiging en als het ware een toevoegen aan die grondslag. In de gemeente. We hebben vanochtend, hoorden we even over de Paaszondag, vier doopdiensten. Al 30 mensen, nou er komen vast nog mensen bij. Ik kan me nog herinneren dat we misschien, toen was de gemeente natuurlijk een heel stuk kleiner, hadden we misschien 2 doopdiensten in het jaar of 3, ik weet het niet exact. En toen zei Wim Stoorvogel op een dag, weet je wat we doen? We zetten gewoon elke maand een doopdienst op de kalender. We plannen het gewoon en we bidden en we vertrouwen God dat dopelingen zullen komen. Ik heb van niemand zoveel geleerd als het gaat om geloof als van Wim. En Wim had gelijk, want dat is wat er gebeurde. De jarenlang was er geen doopdienst zonder dopeling. Er waren altijd dopelingen. Bekleerde geloof in de gemeente. Elke keer weer liet God zien, er is vaste grond onder je voeten. Er is een grondslag onder je hopen. In 2003 deden we het doelgericht levenproject. Dat heeft al heel wat teweeg gebracht. We zaten toen nog in de Stadsparkkerk. En we hadden dan eens in de zoveel tijd hadden we een leidersontbijt op zaterdagochtend. En Wim die kwam daar een keer. En was hij net naar een conferentie geweest in Engeland. Purpose Driven Life conferentie. En hij vertelde daarover. En hij zei, er was een spreker van Saddleback Church in Amerika. En die vertelde, die vroeg aan alle deelnemers, hoeveel levende kringen, actieve kringen, zijn er in je gemeente. En dat moest je dan opschrijven. Dus Wim had opgeschreven 15. Dat was op dat moment het aantal kringen. En toen had die spreker gezegd, en nou schrijf je daarnaast op hoeveel je denkt dat door dit project Dat doelgericht levenproject was een project waarbij je dan mensen uitnodigt om met je mee te doen en een studieboek door te nemen. Hoeveel denk je dat erbij kunnen komen? Dus Wim zei dat hij met buikpijn 15 had opgeschreven. Wim zei, weet je wat, we gaan verdubbelen als het gaat om kringen, van 15 naar 30. En hij had er buikpijn bij gehad, maar die buikpijn werd groter, want toen zei de spreker vanaf het podium, en dan moet je daar een nul achter zetten. Echt gebeurd. 150. 150. Dus Wim vertelde dat zo. En ik kan me nog precies herinneren. Ik was met stomheid geslagen. En ik denk, dit kan natuurlijk nooit. Bovendien, we staan ook nog eens voor aap als we dat bekendmaken. Weet je wel. En er komt niks van terecht. Maar Wim zei, ik geloof echt dat we dit moeten doen. Ik geloof dat God dit gaat bevestigen. Dus we hebben het gelanceerd. We zijn maanden in de voorbereiding geweest. En de gemeente daarin meegenomen. En het idee was dan dat gemeenteleden, zeg maar, Wim zei dan, als je koffie kunt zetten, kun je al een kring leiden. Dus dan ontving je mensen, buren, collega's, familieleden in je huis. En dan was er een instructievideo en dan ging je dat boek met elkaar doornemen. En dat is natuurlijk super spannend, want wij gemeenteleden zitten natuurlijk graag bij elkaar en dan kunnen we elkaar een beetje steunen. Maar het idee was nou juist dat elke eenheid, elke gezinseenheid, of mensen die alleen waren alleen, dat die zelf een kring zouden gaan leiden. Long story short, uiteindelijk zijn we gestart met 112 kringen. En dan was er nog een hele serie illegale kringen. Mensen die wel naar de diensten kwamen, maar zich niet bij ons hadden aangemeld. Dus ik denk eigenlijk dat we die 150 ook nog wel gehaald hebben. Maar zie je wat er gebeurde? Iets onmogelijks werd door God bewaarheid. Dat heb ik ook typisch van de gemeente geleerd. Dat als je bidt voor iets, dan moet je bidden op zo'n manier dat je God eert. Dus dan moet je bidden voor iets wat je niet zelf sowieso al wel voor elkaar kan krijgen. Of zo'n beetje voor elkaar kan krijgen. Dan moet je bidden voor iets wat hij alleen kan doen. En dan zul je zien dat je wordt opgericht en dat je geloof groeit. En dat je visie groeit. En dat de grondslag onder je hopen elke keer weer sterker wordt. Je geloof wordt alsmaar sterker omdat je God ziet werken. En kijk eens hoe groot we als gemeente zijn. We zijn na dat doelgericht levenproject meerdere keren verdubbeld in aantal. En daarna nog stevig doorgegroeid. Wat een zegen heeft dat opgeleverd. Hoeveel levens zijn er vernieuwd door het werk van de gemeente heen. In mijn persoonlijk leven heb ik ook steeds weer gezien dat Vader de grondslag onder mijn hopen bevestigde en versterkte. We hebben allemaal, zoals we hier zitten, klappen opgelopen in het leven. Ik kan me nog herinneren toen mijn vader overleed, die overleed na psychisch lijden. Dat was een heel verdrietige zaak. Ik was mijn aardse vader kwijt. Maar in die tijd heb ik ervaren hoe concreet mijn hemelse vader echt een vader is. Want ik heb mijn vuist naar hem gebald. Ik heb geschreeuwd. Ik ben ontzettend boos geweest. Maar juist in die tijd was zijn hand op mij als nooit tevoren. Heel concreet. Echt een vader met wie je dag aan dag door het leven gaat. Er lag een grondslag onder mijn hopen. En het werd op een fantastische manier bevestigd. Juist op het moment dat de klappen vielen. En zo werd ik dan uiteindelijk ook geroepen om te dienen in de vervolgde kerk. En de Westerse kerk te betrekken bij de vervolgde kerk. Zo helemaal in het begin, die 1998, mijn eerste reis naar China. Een paar jaar later werd ik vrijwilliger voor Open Doors Nederland als spreker. En al helemaal in het begin zei Wim tegen mij, ik zie dat dit een roeping is. Dit moeten we gaan bevestigen. En toen is er op een zondag in de dienst ben ik toen ingezegend als zendeling van de gemeente in die dienst. Helemaal in het begin toen al en pas later in 2008 heb ik de juristerij eraan gegeven en ben ik fulltime voor Open Doors gaan werken. Maar ik weet nog goed de tekst waarmee ik werd uitgezegend. Uit Jesaja 61 vers 1 of ingezegend moet ik zeggen. Daar staat, de geest van God de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Dit is Jesaja spreekt hier vrijwel zeker over de Heer Jezus. Dat is een vrijwel zeker een profetisch woord. Maar Wim en de oudsten toen, die pasten dat toe op mij. Ze zeiden, we zien jouw roeping om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. En we weten, je kunt alleen dat doorgeven wat je zelf ontvangen hebt. Dus je kunt alleen een verslagen hart bemoedigen met hoop als je zelf die hoop in je draagt. Geldt voor preken trouwens ook. Je kunt alleen doorgeven wat God eerst zelf geeft. En misschien zit jij hier wel met een verslagen hart vanochtend. Misschien is er wel iets wat je terneerdrukt op een wijze die je niet goed aan kan, die je niet goed kunt handelen. Weet dan, en ik getuig daar vanochtend opnieuw van, weet dan hoezeer God van jou houdt en hoe hij een concrete vader voor je wil zijn, maar ook hoe wij als gemeente en als gelovigen hier onderling er voor je willen zijn om aan jouw verslagen hart hoop te bieden. Want er is hoop, er is een christelijke hoop die een vaste grondslag kent. Misschien ook als je mijn stukje getuigenis hoort over hoe ik tot levend geloof ben gekomen, zit jij hier ook wel zo om je heen te kijken. Want ik kan me nog goed herinneren toen ik in het begin van de gemeente daar zo kwam. Toen keek ik met verbazing om mij heen. Hoe kunnen die mensen om mij heen nou zo staan met de ogen gesloten en de handen omhoog? En wat ervaren zij? Wat kennen zij in hun hart wat ik niet ken? Hoe zit dat? En ik werd er ook onzeker van. Dat versterkte ook die verlorenheid en die eenzaamheid in mijn zoektocht. Misschien zit jij hier zo vanochtend wel en kijk je om je heen met verbazing en denk je, waar gaat dit over? En waarom ervaren deze mensen om mij heen iets wat ik niet ervaar of wat ik niet ken? Wees bemoedigd. Want God wil zich openbaren aan jou en hij zal zowel het zoeken als ook het geloven geven en je vaste grond onder de voeten bieden en een grondslag onder dat wat je hoopt. De vervolgde kerk getuigt ook van die vaste grondslag. De vervolgde kerk getuigt van de waarheid van het evangelie, dat heb ik al aangestipt. Je kunt niet om het getuigenis van martelaren heen. Maar getuigt de vervolgde kerk ook van hoop? Dat is natuurlijk wel een moeilijker geval. Kun je de volgende erop zetten, de wereldkaart. Dit is de nieuwe wereldkaart van Open Doors. Elk jaar in januari, zoals jullie weten, wordt de nieuwe wereldranglijst gepubliceerd, die een beeld geeft van waar christenvervolging zit. En de kaart is voor mij altijd belangrijk, want die geeft een soort visueel beeld van hoe het ermee gesteld is. En al sinds jaar en dag, al zeker 7 of 8 jaar, zeg ik hier elk jaar in de gemeente, als ik de wereldkaart laat zien, nog nooit tevoren is er zoveel vervolging geweest, zo ernstig, zo wijd verspreid, en is er zo geleden om de naam van Jezus, om het horen bij de naam van Jezus. Anders verwoord, nog nooit tevoren in de wereldgeschiedenis is er zoveel haat geweest tegen de naam van Jezus. Er zijn weer opnieuw, we hebben geen tijd om het helemaal door te nemen, maar heel wat landen die gezakt zijn op de ranglijst. Niet omdat de vervolging afnam, nee, de vervolging nam daar zelfs toe, maar andere landen sprongen daar nog weer overheen. En eigenlijk moeten we ons niet meer beperken tot 50 landen, maar zouden we richting de 70 of 75 moeten gaan. Dus er is lijden als nooit tevoren om de naam van Jezus. Kan dan de vervolgde kerk een getuigenis zijn van die hoop? Kan dan de vervolgde kerk, en mijn delen over de vervolgde kerk hier in jullie midden, kan dat dan toevoegen aan die grondslag onder ons hopen? Als je kijkt naar deze foto van de moeder van een tienerzoon in Irak, die buiten liep, dat jongetje liep buiten, 15 jaar als ik het goed heb, met een kruisje om. En dat leidde ertoe dat hij werd aangevallen en onthoofd door twee radicale moslims die hij op straat tegenkwam in Bagdad. Het gezin is gevlucht naar het noorden van het land waar wij de familie ontmoeten. En die moeder die was gebroken, haar hart was echt gebroken. En ze keken ons ook aan van zeg iets, versterk mij, bied iets van hoop. En eigenlijk heb je dan geen woorden. En dan vraag je je af, is er hoop in de vervolgde kerk? Komt daar hoop vandaan die wij, zal maar zeggen, kunnen omarmen om ons leven op de grond vesten? Dan denk je aan de zielen onder het altaar in het boek Openbaring die uitroepen, hoe lang nog, Heer, hoe lang nog voordat u gerechtigheid doen gaat? Heer, hoe lang nog? Daar zou de moeder zich zo bij kunnen voegen. Maar dan zien we ook in dat boek Openbaring hoe Johannes dat visioen krijgt, de hemel ziet en dan de troon ziet. Dat wordt beschreven. Hij ziet de troon en de troon is bezet. De troon is bezet. Er wordt geregeerd. Koning Jezus zit op de troon. Niets loopt God uit de hand. Jezus regeert. Dat is waar Karl Barth, ik heb dat een keer hier besproken in een preek, waar Karl Barth, de theoloog, dan uitroept. Es wird regiert. Er wordt geregeerd. We zijn niet een schip dat heen en weer danst op de golven. Er is een vaste koers. Er is hoop in de vervolgde kerk. Alleen als je denkt aan wat Anna van der Bijl, een van de motto's van Open Doors, heeft gemaakt. Waar Jezus is, daar is hoop. Dus als wij naar de wereldkaart kijken, dan zien wij een beeld van vervolging, maar we zien net zo goed een beeld van hoop. Want waarom is daar christenvervolging? Omdat Jezus daar is. Omdat hij daar zijn gemeente bouwt. En waar Jezus is, daar is hoop. Ik kan me nog herinneren dat als ik dan sprak in Nederland in mijn vrijwilligersjaren, dat deed ik nog veel spreekbeurten in Nederland, en dan regelmatig hoorde ik de telefoon overgaan, zondagochtend, 6 uur of zo, 6:30, onchristelijke tijdstippen. En dat was aan Anne. En ik nam ook nooit op, want ik wist wel, dat ging hij een berichtje inspreken. En dat deed hij dan. Dan liet hij een bericht achter op mijn voicemail. En het was altijd iets in de trant van, Gert-Jan, je gaat spreken in Meppel, ik zeg maar wat. Share hope and joy. Dus deel hoop en vreugde uit. En dan hing die weer op. Het principe was dat je niet een preekstoel op mocht, of een podium op mocht, als je niet hoop bracht. Want daarvoor zijn wij geroepen, om verslagen harten hoop te brengen, om de hoop over te dragen. Zonder hoop zijn wij verloren. En Vader bevestigt steeds en steeds weer in de vervolgde kerk. Ik wil een paar voorbeelden noemen. Als je volgende foto. Dit is een foto van Fedi, een Palestijnse broer van ons, een jonge broer. Ik heb hem heel wat keren mogen ontmoeten. En zijn verhaal is heel bijzonder. Hij is de oudste zoon in een geslacht, voornaam geslacht in de Palestijnse gebieden. Zijn vader heeft een hoge rol bij Hamas. En hij als oudste zoon was zeg maar voorbestemd om ook zo'n soort positie te gaan bekleden. Maar Fedi liep vast in zijn geloof. Hij begon te twijfelen. Hij zei van, hoe is het leven van de profeet Mohammed? Dat is een bijzonder onheilig leven geweest. Hoe kan hij de belangrijkste vertolker zijn van het van de woorden van Allah. En hij zag ook hoe de God van de Koran geen liefde predikt. En zeker niet liefde aanbiedt. En hij ging op zoek, hoe kan dat? Als liefde het hoogste goed is, in ethische zin, hoe kan dan dat mijn God niet perfect is? En hij ging op zoek, hij ging vragen stellen en toen ging Jezus hem dromen geven. Ik heb daar veel met jullie over gesproken. En Freddy is daar weer een fantastisch voorbeeld van. Er kwam een serie dromen. De eerste droom was die in de woestijn. Zag een trap uit het zand omhoog komen. Waar mensen liepen in zwart gekleed. En hij kwam dichterbij. En toen zag hij dat er een grotere gestalte in het wit tussen liep. En hij ging ook die trap op. En hij kwam vlakbij die man in het wit. Die zich omdraaide. En hij kon zijn gezicht niet zien. Zoveel licht was daar. Dat bleek Jezus te zijn. Die legde zijn hand op zijn schouder. En zei, Freddy, Vind mij. Dan moet je weten, de naam Fedi betekent verlosser. Dat is op zich al een fantastische samenloop. Vervolgens kwam er nog een bevestigende droom. En uiteindelijk vertelde Fedi, en de eerste keer dat hij mij dat vertelde, was hij zo emotioneel dat hij het eigenlijk niet kon vertellen. Hebben we later nog een keer gezeten, zodat hij het wel kon vertellen. Hij zei, ik geloof dat ik niet alleen een droom heb gehad, maar dat ik door engelen fysiek ben meegenomen. Vanuit mijn studentenkamer naar een plek die hij noemde high up, dus het is ergens hoog. En daar zei hij, was een enorme constructie, een enorm gebouw. Miljoenen mensen, engelen. En het was duidelijk dat daar iemand van de allerhoogste majesteit daar woonde. En hij zei, het was absoluut fantastisch. Het was volmaakt harmonieus. En hij wou ook niet terug, maar hij zei, ze brachten me toch terug. En hij vertelde ook hoe hij in zijn bed weer was. En hoe hij wakker werd, zeg maar, en merkte dat zijn wangen nat waren. Hij had gehuild in de aanwezigheid van God. En hij gaf zijn leven aan de Heer toen hij de Bijbel las en besefte wie hij ontmoet had. Vervolgens stonden zijn ooms hem naar het leven, moest hij onderduiken. En zodoende kwamen wij op zijn sporen, we hebben hem mogen helpen. Hij is nog altijd niet terug in het gebied waar hij is opgegroeid, maar zijn leven en zijn getuigenis bevestigt opnieuw, er is een grondslag onder wat wij hopen. De Heer bewerkt zelfs het zoeken en geeft dan ook het antwoord. Of onze broer Badr uit Saoedi-Arabië. Ik was in Amerika met een collega. We spraken in een grote kerk in het zuiden van het land. En na een van de diensten kwam een bezorgd echtpaar naar ons toe. Bleken de ouders te zijn van een student. En ze vertelden, onze dochter studeert hier aan de universiteit. En die is verliefd geworden op een Saoedische jongen. Die ook student, die hier tot geloof is gekomen. En ze willen nu gaan trouwen en zich vestigen in Saoedi-Arabië. En dus wij gingen met elkaar lunchen. En daar was Badr inderdaad vol van geloof. Hij was helemaal vol van wat hij nieuw ontvangen had. Maar vervolgens vertelde hij ook dat hij die zomer 6 weken naar huis zou gaan, naar Saoedi-Arabië. En dat hij van plan was om zijn verhaal te vertellen aan zijn familie. En we hebben hem bezworen om heel erg voorzichtig te zijn, omdat je gemakkelijk omgebracht kunt worden. Hij had geen idee dat dat zou kunnen gebeuren. Uiteindelijk is hij gegaan en wij hielden ons hart vast. Want we hadden het gevoel, volgens mij gelooft hij het niet echt, dat het zo gevaarlijk is om van zijn bekering te vertellen. En vervolgens probeerde ik weer contact met hem te krijgen toen het zo'n beetje tijd was dat hij weer terug in Amerika moest zijn. En ik kon maar geen contact met hem krijgen. En uiteindelijk lukte het wel. En hij vertelde zijn verhaal. Hij zei van, ik heb toen met jullie geluncht en ik geloofde jullie eerlijk gezegd niet zo erg. Dus dat hadden we goed ingeschat. Maar hij zei, er gebeurde iets opmerkelijks. Een week voordat ik op reis zou naar Saoedi-Arabië, kreeg ik elke nacht een droom. En steeds zag ik het gezicht van een mij onbekende man in die droom. 7 dromen zo op een rij. En het was niet de Heer Jezus, maar hij zei, het was iemand, gewoon een man die ik niet kende, een Arabische man. Dus hij had God gevraagd om hem te openbaren waar dat voor was en wat de boodschap was, maar hij kwam er niet uit. Vervolgens ging hij naar Saoedi-Arabië, was inderdaad heel voorzichtig, maar aan het einde van zijn verblijf daar vertelde hij toch over zijn geloof aan een vriend. Hij werd afgeluisterd door iemand die daar in de buurt was, in de gevangenis gegooid, ernstig gemarteld, zoals dat daar gebruikelijk is. En vervolgens in een cel gegooid. En wie bleek zijn celgenoot te zijn? Dat was die man van wie hij het gezicht gezien had in die 7 dromen voor zijn reis. En daar in die cel 2 geslagen lichamen en misschien ook wel verslagen harten kwamen bij elkaar en er werd hoop overgedragen. En de man die in de droom getoond was, kwam tot geloof. God had het voorbereid. Uiteindelijk is Badr vrijgelaten en teruggegaan naar Amerika. Dus in fysieke zin is dat goed afgelopen. Maar het punt is, God zelf legt de grondslag onder het hopen dat wij de christelijke hoop noemen. En ik kan de hele dag doorgaan met het delen van dit soort getuigenissen. Vaders hand is vast. De vervolgde kerk getuigt dat het evangelie waar is. De vervolgde kerk getuigt ook dat Jezus regeert en dat er alle reden is om te zeggen, waar Jezus is, daar is hoop. Hij is de hoop in persoon. Maar het is wel onder de opmerking dat dat niet gaat om de fysieke uitkomst. De fysieke uitkomst kan ongewis zijn. Als je in de Bijbel denkt, hebben we het hier ook wel eens over gehad, Elisa. Elisa wordt op een gegeven moment achterna gezeten door het Syrische leger. De koning van Syrië is erachter gekomen dat Elisa zijn aanvalsplannen doorbrieft aan de koning van Israël. Dat God hem dat blijkbaar influistert. Het vertelt het verhaal niet precies. Uiteindelijk wordt hij dan belegerd en dan komt die beroemde scène dat de knecht naar buiten gaat in de ochtend. Die ziet dan dat machtige leger op de hellingen rondom Dothan. Raakt in paniek. Dan komt Elisa en die is volkomen kalm en hij zegt, wees niet bevreesd. Zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die met hen zijn. Ongelooflijke uitspraak. En vervolgens gaan dan de ogen open en zien ze de geestelijke werkelijkheid. En zien ze, dat is niet God die een wonder doet, maar die God die laat zien wat de geestelijke werkelijkheid al is. Namelijk dat er een machtig hemelsleger is, dat Syrische leger veruit overstijgt. Nou, dat verhaal loopt goed af, in fysieke zin. Elisa en zijn knecht overleven het. Maar als je denkt aan het verhaal van Stefanus, in het boek Handelingen. Stefanus wordt vaak de eerste martelaar genoemd, hè. Om de naam van Jezus niet terecht, vind ik. Dat zijn de kinderen van Bethlehem, die de eerste martelaren zijn, maar dat is een ander onderwerp. Maar Stefanus, op het moment dat hij op het punt staat om dood gemarteld te worden, om gestenigd te worden, die ziet een hemel opengaan, Het is de enige keer in de hele Bijbel dat iemand op aarde rechtstreeks in de hemel kijken kan. En hij ziet dan iets nog veel machtigers dan een geweldig hemelsleger. Hij ziet zelfs de opperbevelhebber in persoon. Jezus in volle glorie. Een ongelooflijk moment van genade ook. Maar vervolgens is er wel die fysieke, verschrikkelijke uitkomst dat hij gestenigd wordt. En een stenigingsdood is een verschrikkelijk lange en gruwelijke dood. Het gaat niet om de fysieke uitkomst. Het gaat om de grondslag onder de hoop die wij de christelijke hoop noemen. En dat is ongeacht wat er met ons fysieke leven gebeurt. We hebben, toen we aan het kruis gingen met de Heer Jezus, onze fysieke levens al afgelegd. We hebben een eeuwig leven teruggekregen dat niemand van ons kan afpakken. Ik heb jullie de beelden laten zien, de foto's laten zien, de volgende, van wat er gebeurde op dat strand in Libië. Nu weer 5 jaar geleden. We hebben net herdacht dat het 5 jaar geleden was. Toen 21 christenen, 20 Egyptenaren en 1 Nigeriaan door ISIS ontvoerd werden, naar het strand gebracht en daar ritueel geslacht werden, onthoofd werden. In de video die op het internet stond, die ISIS op het internet gezet had, kun je zien dat ze met de naam van Jezus op hun lippen sterven, dat ze de naam van Jezus uitroepen. Volgende. Dit was wat een christelijke kunstenaar in Egypte daarvan maakte, van die scène op dat strand in Libië. Want Jezus was daarbij. Wat gebeurde om zijn naam, gebeurde ook in zijn aanwezigheid. Jezus is daar waar geleden wordt om zijn naam. Want het is, uiteindelijk is het de haat tegen zijn naam die het doet. Volgende. Onlangs was ik weer in Egypte. En daar bracht ik een bezoek aan een memorial dat nu gebouwd is. Zeg maar een gedenkcentrum. Voor de martelaren van de Egyptische kerk van de afgelopen jaren. En er zijn er heel veel, honderden. Kerkbomaanslagen, een aanslag op bussen van christelijke pelgrims in het zuiden van het land. En uiteraard ook die 21 broeders die stierven op dat strand in Libië. En wat je daar ziet in die gedenkplaats is dat er dan vitrines zijn met foto's. De namen uiteraard, maar ook een persoonlijk item. Soms een Bijbel of een kledingstuk of iets wat bij die mensen hoort. Om ze zeg maar weer personen te maken. En de dehumanization, zoals in het Engels zeggen, om te keren. Nou, wat het meest tot mij sprak in die gedenkplaats, volgende foto, is wat er zich bevindt aan het einde van dat centrum. Daar zijn namelijk rijen na rijen na rijen van lege vitrines. Lege vitrines. En de boodschap van de kerk van Egypte is, wij weten heel goed dat er nog meer martelaren zullen volgen. Wij weten heel goed dat wij een hoge prijs gaan betalen. Maar we zijn er klaar voor. De grondslag onder ons hopen is vast. Wij zijn er klaar voor, is de boodschap aan de wereld. Kunnen wij hoop leren van de vervolgde kerk? Wij kunnen hoop leren omdat we zien hoe een grondslag daadwerkelijk vast kan zijn voorbij het fysieke leven, ver voorbij het fysieke leven. Volgende. Pastor Raad uit Jordanië. Een van de mooiste broeders die ik heb leren kennen de afgelopen jaren. Jonge vent, begin 30. Had met zijn vrouw een geweldige bediening onder vluchtelingen uit Irak en uit Syrië. Had scholen opgericht. Er gebeurde ontzettend veel goeds. En er kwamen heel erg veel mensen tot geloof. Dat leidde ertoe dat er klachten werden ingediend. En uiteindelijk werden ze zo bedreigd dat ze het land hals over kop hebben moeten ontvluchten. En toen ik hem weer ontmoette, ontmoette ik een verslagen broeder. De grote, sterke, visionaire held, zeg maar, geloofsheld, die was verschrompeld. En hij was op zoek van hoe kan het zijn dat God dit toestaat? En wat is dan nu het pad voor mijn leven? De roeping was toch duidelijk, de vrucht was toch duidelijk. En we zaten bij elkaar en toen lazen wij Romeinen 12, vers 12, op zijn verzoek. Hij zei, laten we dat lezen. Daar staat dit. Paulus schrijft, verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Verblijd u in de hoop en wees geduldig in de verdrukking. En pastor Raad zei, dat is waar ik mij naar uit ga strekken. En hij getuigde ervan. Hij zei, mijn leven wankelt en mijn hart is verslagen. Maar mijn geloof staat, er is vaste grond onder mijn voeten en ik zal mij verblijden in de hoop. Hoop is niet optimisme, christelijke hoop. Hoop is realisme. Optimisme is zeg maar zeggen, ah joh, het valt wel mee of het wordt wel beter. Of het... Nee, realisme is zeggen, nee, het is verschrikkelijk. Deze wereld is gebroken. Het lijden is enorm en het zal ook nog toenemen. Maar niettemin hopen wij met vaste grondslag. Niettemin verheugen wij ons in die hoop en vieren wij dat we bij Jezus horen met een eeuwig leven dat niemand ons kan afpakken. In Hebreeën 6 staat, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Een anker voor de ziel. Als je hier zit vandaag met een verslagen hart, weet dan dat er een anker is voor je ziel. Die maakt dat jouw schip koers gaat houden. Die maakt dat je veilig aan gaat komen. En dat het inderdaad wel goed komt, zoals de optimist op aarde zegt, maar misschien in de eeuwigheid. Maar het komt goed, want Jezus zal komen en zijn koninkrijk definitief vestigen. En dan moeten wij aan de slag. Dan moeten wij als christenen, als dragers van hoop, de hopebearers, zeggen de Engelsen zo mooi, dan moeten wij aan de slag. Dan moeten wij met vrijmoedigheid, zoals Paulus dat zegt, Paulus die zegt, omdat wij deze hoop hebben, gaan wij vrijmoedig aan het werk. Dan moeten we ook die hoop uitdragen. Dan moeten we ook onderweg gaan. Dan moeten we elkaar bemoedigen. Als je ziet dat je broer of zus valt, misschien wel vanochtend. Misschien dat je vrijmoedigheid hebt om je te melden bij de oudsten die met je willen bidden. Je kunt mij aanspreken. Je kunt ook gewoon elkaar aanspreken. Dat is gemeente zijn. Draag hoop over. Juist daar waar hoop nodig is, want op het ene moment heb jij het nodig, op een ander moment zal het andersom zijn. Zo zijn wij met elkaar gemeente. En raak deze wereld aan. Ik mag dat doen als het gaat om de vervolgde kerk, maar de grote vreugde van mijn werk is wel dat ik allebei mag doen. Dat ik de vervolgde kerk mag dienen en vervolgens jullie mag betrekken hier. De nog niet vervolgde kerk, zo noem ik de Westerse kerk. De nog niet vervolgde kerk, om ze te betrekken tot zegen voor beide partijen, voor beide delen van de kerk. Want er is hoop over te dragen. Er is bevestiging over te dragen. God legt een grondslag onder ons hopen. En onze hoop is de Heer Jezus zelf. Nou, dan heb ik nog een voorstel. Elk jaar wordt er een woord van het jaar gekozen. Ik ben er nog niet achter wat 2019 geworden is. Weet iemand dat? Is het een beetje een goed woord geworden? Ik weet het niet. Nou, dat gaan we opzoeken. Maar ik heb een nieuw woord bedacht dat ik zou willen introduceren. En als we allemaal een beetje meedoen met social media en lekker twitteren en zo, dan gaat het ons lukken. Dat woord is hoogtepunt. Dus ik introduceer vandaag het woord hoogtepunt. En de oproep is om elkaar te vertellen over je hoogtepunten. Waar ontleen jij hoop aan? Waar zie je God werken? Waar zie je een getuigenis of hoor je een getuigenis dat je hart versterkt? Geef het aan elkaar door. Deel hoogtepunten met elkaar. Creëer zeg maar mijlpalen waarop je ook met elkaar terug kunt zien en de hand van God, de vaste hand van God, kunt ontwaren. Laten we dat met elkaar afspreken. Laten we met elkaar bidden ter afsluiting. Vader, ik wil u danken, Heer. Ik wil u danken voor alles wat u doet. Voor in de eerste plaats dat u ons, uw kinderen, heeft gemaakt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u degene bent die de brug geslagen heeft en nog altijd de bruggen slaat over de hele wereld, dat het nog altijd een tijd van genade is. Dank u wel voor deze gemeente, Heer. Dank u wel dat deze en zoveel andere plekken deze gemeente dient om de wereld aan te raken en binnen de gemeente elkaar, om hoop over te brengen, om verslagen harten te dienen en om duidelijk te maken, wereld, er is redding, er is een toekomst, er is uitzicht. Wilt u ons inschakelen, Vader? Wilt u ons helpen om te wandelen waardig de roeping waarmee u ons roept? En wilt u keer op keer de grondslag onder ons hopen, de vaste grond onder onze voeten, het anker voor onze ziel bevestigen? Ik prijs uw grote naam in de naam van Jezus. Amen.